Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Het tweede van 138. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Handelingen 3 en daarvan de versen 1 tot en met 16. En daarna doen we een belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen van Psalm 38, het 22e vers. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, Schutsheer, God der goden, troost in noden. Grote hoorder van het gebed. Wij noemden u Handelingen 3 vers 1 tot en met 16. En daarvan zijn de eerste 10 versen de tekst voor de prediking. En dan de 12 artikelen en vervolgens het 22e vers van Psalm 38.
Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes, zei, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en loven. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de Heilige Geest en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Zijn zegen. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Om uw naam, ootmoeder, dank te zeggen dat we elkaar voor de tweede keer mogen ontmoeten in uw bedehuis. En Heere, geef toch dat dit huis voor ons een huis der genezing zal zijn. Dat we neergezet worden hier in uw bedehuis om te bedelen om de waarachtige, zielzaligende genezing van ons hart. En geef dat daarvan ook de prediking deze middag ook een illustratie mag zijn. Wanneer we stilstaan bij het eerste wonder der apostelen. En toen het u behaagde om die kreupelen tot staan te brengen. En dat hij mocht huppelen van zielenvreugd. En u mocht loven en prijzen in uw huis. En dat dat wonder een zichtbaar teken was van de aanwezigheid van u, o Heere Jezus Christus, als de verhoogde koning van uw kerk. En zo is dat nog steeds op deze wereld. Wanneer zondaren tot bekering komen, dan is dat een zichtbaar bewijs dat u regeert. Want niets en niemand kan dat tegenhouden. Zelfs de duivel niet. En zelfs ons boos en goddeloos vijandig hart niet. Immers daarin openbaart zich de onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. En kom, o Heilige Geest, in ons midden. En breek toch door in onze harten die voor u gesloten zijn, o Heilige God. Daar wij toch in onze diepe val in onze vijandschap verkeren. Ook wanneer wij rechtzinnig en kerkelijk zijn. En daarom bidden we u, ontmasker ons toch en ontdek ons er toch aan en geef ons daar een levend besef van. En wilt gij dat laten vergezellen met de liefde, opdat er een droefheid in ons hart geboren zal worden over de zonde, welke toch een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, om zo gebracht te mogen worden als een schuldige zondaar aan uw voeten en te bekennen dat wij de dood verdiend hebben met de bede of er nog een weg ter ontkoming is aan die welverdiende straf en dat er dan heen gewezen mag worden naar hem die immers de straf op zich genomen heeft voor des doods schuldigen uit wiens wonden de zonden bedekt worden voor het aangezicht van God en uit wiens wonden er vergeving is voor de grootste der zondaren. En wij belijden voor uw aangezicht, Heere, we hebben tegen u gezondigd, tegen uw goedheid hebben wij misdaan. We hebben u geschonden, we hebben uw deugden hebben wij geschonden. En niemand van ons kan ooit dat herstellen. En wij belijden dat voor uw aangezicht, o Heere, dat wij dat moed en vrijwillig gedaan hebben door het ingeven des duivels. En wat is dat toch een verschrikkelijke toestand waarin we terechtgekomen zijn. En we voelen het nog niet eens, we beleven het niet. Tenzij dat uw Heilige Geest ons ontwaakt en onze ogen daarvoor opent en wij bidden u daar dan ook om. Zou u die heilige onrust willen schenken aan een ieder die nog nooit deze onrust heeft gehad, aan een ieder die nog nooit daar recht aan ontdekt is. Opdat wij gaan roepen tot u, o God, man en broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En dat het voor ons een groot voorrecht is wanneer wij dan onder de bediening van het evangelie verkeren. Heere, geef toch dat daar ook uw knecht en al uw gane getrouwe dienstknechten zich hoe langer hoe meer van bewust zullen zijn. Opdat het vanmiddag ook zal mogen klinken, zie op ons. Niet omdat zij dat kunnen, maar om hem present te stellen. Die verhoogde Christus, de zaligmaker van zondaren. En wij bidden u of gij daar ons in wil helpen. Maar dat ook voor uw volk en kinderen er een blijdschap in uw bedehuis mag zijn. Dat zij immers door genade daar iets van mogen kennen. En dat zij daarin verdiept mogen worden. Ja, Heere, geef toch dat hun grootste doel mag zijn de hartelijke begeerte. Om u daarvoor de eer te geven. Opdat hun ziel mag opspringen van zielenvreugd. Om God te loven en te danken. Maar niet alleen voor zichzelf. Want dat is toch ook het doel geweest van dat grote wonder dat gedaan is door Petrus en Johannes. Namelijk om anderen het evangelie te prediken. Om anderen te lokken naar die boodschap. En wij bidden u of gij daartoe ook al het werk in uw koninkrijk wil zegenen. Het werk van de zending en evangelisatie over het rond van deze aarde ook hier in Barendrecht, geef, Heere, dat de boodschap van het evangelie dat verspreid zal worden en verspreid is, toch ook zijn vrucht mag afwerpen. En dat wij mogen geloven wat uw woord ook zegt. Werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen. Heere, zou u ze willen trekken uit de duisternis van het moderne heidendom naar uw wonderbaar licht. En dat wij daarom ook, wanneer er bekeringen plaatsvinden in onze kring, ook ons bewust zullen zijn dat dit geschiet, opdat ook anderen opgewekt zullen worden u de Heere te zoeken. En Heere, dan belijden wij voor uw aangezicht de zonde van ons land en volk. O Heere, ga niet met ons in het gericht vanwege de zondagsontheiliging en het lasteren van uw heilige naam en de ruimte geven aan de afgodendienst en dat uw gebod met voeten getreden wordt als het gaat om het tweede tafel van de wet. Heere, wilt gij dan niet met ons in het gericht treden? We hebben het verdiend. Maar wilt ge toch alsjeblieft opstaan over ons land en volk en een keer ten goede willen geven? En wij bidden u ook voor onze overheid, in het bijzonder ook nu de vorming van het kabinet weer ter hand genomen wordt. Geef dat er een regering gevormd mag worden en dat er rust en vrede in ons vaderland mag blijven. Bovenal ruimte om de zuivere godsdienst uit te oefenen. En wij bidden u voor die landen waar dat niet is. Wilt gij die regimes ten onder brengen en de christenen haar vrijheid geven om naar uw woord bij elkaar te komen? Sterk uw dienstknechten al daar. Heere, gedenk deze wereld. Er is zoveel aan de hand. En wij bidden u voor die delen van de wereld waar oorlog, waar honger, waar ziekte is, waar spanningen zijn. Heere, wilt gij het toch vrede geven en voeding geven en genezing en alle instanties die hulp bieden, zegenen. Heere, wij bidden u, doe ons toch de voetstappen van uw Heere Jezus horen. Geef dat we voorbereid mogen zijn op uw wederkomst, dat we geen vreemde Christus zullen ontmoeten. O Heere, gedenk zo de ganse gemeente, met alle bijzondere zorgen en noden die er zijn. O, wij bidden u of gij als de grote herder der schapen toch wilt toezien op een ieder van hen en ons wilt helpen om daarin een kleine bijdrage in te mogen leveren. O, geef Heere dat wij een beker koud water mogen uitdelen voor een dorstige ziel. Gedenk ons zo deze middag. Doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden, maar zie ons aan in Christus alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 136, vers 1, 2, 3, 4, 5, 25 en 26. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Geliefde gemeente, wij willen stilstaan bij het eerste wonder dat plaatsvond na de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is natuurlijk niet helemaal juist uitgedrukt, want het eerste wonder dat geschiedde vlak op de prediking van de apostel Petrus toen 3000 mensen tot bekering kwamen. Maar het eerste genezingswonder. En dat is opmerkelijk dat er een genezingswonder plaatsvindt, gemeente. Want daarmee laat de verhoogde Christus zien dat zijn werk eigenlijk gewoon voortgezet gaat worden op de aarde. En dat zijn werk voortgezet wordt door de apostelen die de roeping hebben om vanaf het moment dat de Heilige Geest is uitgestort het evangelie te gaan prediken. En zij weten ook waarom zij de bevoegdheid krijgen om wonderen te doen. De wonderen staan nooit op zichzelf. De wonderen hebben duidelijk een zichtbare functie, namelijk om zichtbaar te maken wat ook in het Oude Testament voorspeld is als die nieuwe tijd zal aanbreken, dat het Koninkrijk Gods gestalte gaat krijgen op de aarde. Dat was reeds tijdens de omwandeling van de Heere Jezus zo. De wonderen van de Heere Jezus hadden ook een duidelijke functie. Om te laten zien, zo zal het straks zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal er geen blinden meer zijn, geen kreupelen, geen doven, geen zieken, geen doden meer zijn. En daarom geldt dat ook van dit wonder. En het tweede is dat dit wonder ook, en dat zullen we straks ook horen, gebruikt wordt als een soort lokaas om mensen te lokken. Opdat ze nieuwsgierig zouden worden. Opdat ze zich zouden afvragen, wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt hier eigenlijk? Opdat zij zullen gaan vragen naar de God van dat wonder. Dat zit er ook achter. En hoe is dat dan vandaag aan de dag? Gebeuren er vandaag ook nog wonderen? Zeer zeker. Misschien niet op dezelfde wijze zoals bij Petrus en Johannes. Maar in ieder geval moet alles zo ingericht worden dat het lokt naar het woord van God. Allereerst hier in de kerk. Alles moet zo ingericht zijn dat alles zich concentreert naar de preekstoel. Dat alles zich concentreert naar die opengeslagen Bijbel, jongens en meisjes. En dat iedereen in de gaten heeft, daar gaat het om. Om de preek. Het zingen van de psalmen en de inrichting van de hele eredienst moet gericht zijn op het woord van God. Om dat woord van God heel dichtbij te brengen. En dat woord van God eigenlijk te laten klinken als het geneesmiddel uit de hemelse apotheek. Om ziel en lichaam te genezen. Opdat wij weer in staat gesteld worden om tot dat hoge doel te komen. En dat hoge doel, dat wordt ook straks verwoord wanneer die kreupele genezen wordt. Namelijk om de Heere te loven en de Heere te prijzen. En we willen dan ook luisteren naar het onderwijs dat in deze geschiedenis ligt. En we schrijven boven de prediking het eerste genezingswonder der apostelen na Pinksteren. Een drietal gedachten. We staan stil bij de aanloop, het verloop en de toeloop. Dus het eerste wonder, de aanloop tot het wonder, het verloop van het wonder en de toeloop tot dat wonder. De aanloop tot het wonder. Petrus en Johannes gaan nu de arbeid van de evangelieverkondiging ter hand nemen. En dan lezen wij in onze tekst dat zij gingen op naar de tempel. Dat woordje, dat betekent dat zij dus gingen klimmen. En daarom denken de meeste uitleggers ook dat ze vanaf de oostzijde naar de tempel toe gingen. En dat is de kant waar ook de Olijfberg ligt. En degenen die daar wel eens geweest zijn, die weten daar de koers van. Ik ben daar nooit geweest. Maar ook de Heer Jezus nam dikwijls die koers vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem om zo op te gaan naar de tempel. En misschien denkt u wel, wat moeten Petrus en Johannes dan nog langer in de tempel doen? De schaduwdienst was immers voorbij. En moeten ze dan toch nog weer als oud-testamentische gelovigen naar de Joodse eredienst gaan? Want ze gaan immers ook op een speciaal tijdstip. Er staat in onze tekst dat ze gaan tijdens de uren des gebeds. En in dit geval is dat de negende uren. En dat betekent dus dat ze naar het avondgebed gingen. Dat is bij ons, jongens en meisjes, 3 uur in de middag. 2 keer per dag werd er door de weeks een offer gebracht. Een morgenoffer en een avondoffer. En daar komt ook onze gewoonte van 2 diensten vandaan. En eigenlijk ook onze gewoonte, als het goed is, om 's morgens en 's avonds de knieën te buigen. Het morgenoffer, het avondoffer. En de discipelen maakten daar nog steeds gebruik van. Nee, zij wisten het. Ze hoefden niet meer een schuldoffer te brengen. Het schuldoffer, dat was gebracht. Er hoefde geen verzoening meer aangebracht te worden door middel van de lammeren die geslacht werden. Want het lam, dat was geslacht. En de jonge christenen hadden in het begin nog niet echt een eredienst, zoals wij die nu kennen. Dat is pas in de loop van de jaren daarna zich langzamerhand gaan ontwikkelen toen de ambten werden ingesteld. We kunnen eigenlijk wel stellen dat dat vooral pas echt gestalte kreeg tijdens de tweede generatie christenen. De eerste generatie christenen hebben daarin nog een soort zoektocht gehad. En zolang ze nog niet een officiële eredienst hadden, maakten ze gebruik van de synagoge om daar gebruik te maken van de gelegenheid het woord te verkondigen. Wij zien dat bij de apostelen. We zien dat bij Paulus later ook. Telkens weer gebruiken ze die gelegenheid om het evangelie te verkondigen. En terwijl ze daar naartoe lopen, naar dat tempelcomplex, dat prachtige tempelcomplex, dan zien wij ook anderen daar naartoe lopen. Uiteraard, het is een druk moment. Velen gaan naar de tempel om het avondgebed mee te maken. En dan zien wij daar een aantal mannen sjouwen met een man. Ze hebben er misschien wel een zware til aan. In het midden van deze mannen bevindt zich een kreupele. En wij weten zijn leeftijd, wij kunnen dat lezen in Handelingen 4 vers 22, dat hij meer dan 40 jaar oud is. En de schrift tekent eigenlijk zijn verschrikkelijke toestand. Dat hij namelijk vanaf zijn geboorte kreupel is. Hij is dus kreupel geboren, jongens en meisjes. Verlamd is hij. Hij heeft nooit kunnen staan, geen kracht in zijn beentjes toen hij een baby was. En toen hij een peuter was en opgroeide als kleuter en als kind, heeft hij nooit kunnen lopen. En u kunt wel nagaan, en jullie kunnen wel nagaan, jongens en meisjes, wat een moeilijke jeugd hij gehad heeft. En natuurlijk is hij verzorgd door zijn vader en moeder. Maar toen hij op wat oudere leeftijd gekomen was, hebben ze besloten om hem elke dag bij de poort de Schone neer te zetten. En juist de naam van die poort geeft een schrille tegenstelling weer. tussen enerzijds deze man en anderzijds die prachtige mooie poort aan de buitenkant van het tempelcomplex dat toegang verleende naar de tempel. Nooit heeft deze man kunnen werken. Nooit heeft deze man gewoon in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Elke dag werd hij daar neergezet op datzelfde plekje om daar te bedelen met het doel om wat te krijgen. Onze tekst tekent eigenlijk de verschrikkelijke situatie van deze man. Eigenlijk was deze man ook een aanklacht voor het volk. Want wij lezen in Exodus 22 en 23 en in Deuteronomium 15 vers 4... dat er geen bedelaar mocht zijn in het land. Eigenlijk had deze man gewoon een huis kunnen hebben en thuis kunnen blijven en door anderen in levensonderhoud worden voorzien. Maar hij moest dus bedelen. Een teken van diep verval in het land Israël. En bovendien zinspeelde hij op godsdienstige gevoelens. Daarom zat hij bij dat plekje, de poort, de schone van het tempelcomplex. Want de fariseeërs hadden allemaal extra wetten gemaakt, dat weet u. En een van die extra eigen gerechtigde werken waren de aalmoezen die gegeven konden worden. En wij lezen dan ook dat deze man daar zat om een aalmoes te ontvangen in vers 3. Het Griekse woord voor aalmoes, daar zit het woord medelijden in. En hij zinspeelde dan ook op de godsdienstige gevoelens van de tempelgangers. Want als een tempelganger een aalmoes gaf, dan had hij weer een goed werk op zijn rekening, begrijpt u? En bovendien sprak hij ze aan om medelijden te krijgen, deze kreupele man. En tegelijkertijd komen daar Petrus en Johannes aan. En Petrus en Johannes, die hebben het voornemen om het evangelie te gaan verkondigen in de tempel. En dan lezen wij in vers 4. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes, zeide: zie op ons. Want Petrus en Johannes, die hadden deze man wel zien zitten. Dat lezen we in vers 3. En ook deze man hadden Petrus en Johannes zien aankomen. En hij kijkt ook op hen. En hij denkt weer twee tempelgangers. En hij hoopte natuurlijk op een gift van deze twee tempelgangers. En dan Petrus, die staat bij hem stil. En hij zegt het ook: zie op ons. En je kunt wel aangaan, jongens en meisjes. Hij hoopte natuurlijk dat hij nu een gift zou krijgen van Petrus. Zie op ons. En de kreupele die gehoorzaamt zonder het rechte zicht erop te hebben wat voor twee mannen er daar voor hem staan, gemeente. Want hier staan twee gezanten van Christus wegen. Twee ambassadeurs van Gods wegen. Die wat anders te schenken hebben dan alleen maar te voorzien in tijdelijke behoeften. Ja, gemeente, dat is de aanloop naar het wonder toe. En dit wonder, dat is een zichtbare prediking van het evangelie. Want deze kreupele man die vanaf zijn geboorte kreupel is, dat is een beeld van u en mij. Laten we maar niet bij die man gaan staan en op een afstandje gaan kijken en medelijden met deze man hebben, maar laten we er maar naast gaan zitten. En laten we dan eens bedenken hoe het toch komt dat deze man kreupel is. Want waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Elke zieke die u bezoekt, elke ziekte wat u overkomt. En er zijn wat een zieken in het midden van onze gemeente. Ook ernstige ziekten. Dat is een prediking van onze diepe val in Adam. En zoals deze kreupele man hopeloos was vanaf zijn geboorte, zo geldt dat ook voor u en mij. Dat wij vanuit onze geboorte uitgezien volstrekt hopeloos zijn. En zoals deze man gericht is op zijn levensonderhoud, zo zijn wij ook allemaal gericht op onze levensonderhoud. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente, u en ik, wij zijn elke dag ontzettend druk met het voor elkaar krijgen van ons werk en onze huishouding. En te zorgen dat er boodschappen thuis zijn, gericht op onze levensonderhoud, op onze gezondheid. Gezondheid staat nummer 1 in Nederland. Let er maar eens op als iemand ziek is of ziek wordt of een ernstige boodschap krijgt. Dan is hij helemaal overhoop. Dan wordt er geschud aan zijn leven. Waar hij altijd op gericht is, daar wordt opeens een grote streep doorheen getrokken. En wanneer een mens dan ziek is en hij probeert dan zich een beetje op de been te houden en het lukt aardig, dan raakt hij langzamerhand gewend aan zijn gebrek en probeert hij te leven met zijn gebrek. En probeert hij van zijn gebrek er nog wat van te maken, wat er van te maken valt. Oh ja, en wanneer we dan godsdienstig opgevoed zijn, dan bidden we ook. Want je moet niet denken dat deze kreupele man nooit gebeden heeft. Maar dan bidden we dikwijls om verlichting van onze gezondheid. En dan bidden we om ons levensonderhoud. En ja, dan bidden we misschien ook nog wel om een nieuw hart. Maar diep in ons hart zijn we er niet echt mee bezig wat nou de diepste oorzaak is waarom ik er zo ellendig aan toe ben. Dat de diepste oorzaak ligt in mijn diepe val in Adam, dat ik ook ten diepste geestelijk lam geslagen ben door de zonde. Is dat wel eens op ons afgekomen, gemeente? Wat een ontzaglijke staat we terechtgekomen zijn. Hoe ellendig ik eraan toe ben, dat ik langzamerhand bezig ben om te gaan sterven en straks God te ontmoeten. Is het wel eens op ons afgekomen hoe erg het is dat ik door de zonde totaal geruïneerd ben? Is dat wel eens op u afgekomen? Dat ik door de zonde niet in staat ben om op de een of andere manier mijzelf uit dat moeras te trekken. Al zou ik aan mijn haren gaan trekken, jongens en meisjes, maar ik zink alleen maar dieper in dat moeras. Hoe ellendig ik er aan toe ben door mijn diepe val in Adam. En dat door eigen schuld. Zie op ons! Zo zeggen Johannes en Peter. Hij sterk op hen ziende. Zijn we ons al bewust, gemeente, dat wij hier op de juiste plek zijn als het gaat om de genezing? Nee, daar zijn we ons niet bewust over. Nee, daar moeten we eerlijk in zijn. Ik ga naar de kerk omdat ik zo opgevoed ben uit traditie. Net als die kreupele man word ik elke keer, elke dag op diezelfde plek gezet. Elke week zit ik op mijn eigen plaatsje. En oh wee, als iemand op mijn plaats zit. En als ik mijn plaatsje maar ingenomen heb. En ja, als ik daar maar eens een bemoedigingje krijg. Maar zie op ons. Calvijn die schrijft hier in zijn verklaring, het is een voorbeeld van een mens die door het geloof nog niet verlicht was, zodat hij niet wist hoe hij bidden moest. Zodat hij ook niet wist wat deze twee dienaren van het woord bedoelen als ze zeggen, zie op ons. En toch,
Toch was het uur van Gods welbehagen aangebroken in het leven van deze man. Want God die zendt, zo zegt de Dodse leerregels, goedertierenlijk dienaren van het woord tot wie hij wil en wanneer hij wil. En dat moeten ook alle dienaren des woords zich bewust zijn. Welke taak zij hebben om zo'n arme kreupele zondaar toe te roepen, zie op ons. Calvijn zegt, dit zegt hij door een ongewone aandrijving des Heiligen Geestes. En daarom moet een dienaar des woords ook daadwerkelijk geroepen zijn door God zelf, zodat hij van binnenuit kan zeggen, wij bidden u van Christus wegen. Wij dan gezanten zijnde van Christus wegen. Alsof God door ons baden, zie op ons. Immers, God gaat een wonder verrichten met het woord. Belangrijk gegeven, dat eenvoudige woord van God, de dwaasheid der prediking. We hebben daar in onze catechismus meegemeente. En ik zal u een zondag voorlezen, die we morgenochtend ook laten voorlezen. Maar ik zal het u toch nog voorlezen. Dat is zondag 31. Als het gaat om de bediening van de sleutelen van het hemelrijk. En dat is vraag en antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de belofte des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. En daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren, naar het welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Zie op ons. Onze tweede gedachte. Het verloop van het wonder. Zie hem kijken, jongens en meisjes. Deze kreupele bedelaar. Natuurlijk verwacht hij nu ook een gift. Maar wat zegt Petrus? In naam ook van Johannes uiteraard. Zilver en goud heb ik niet. Ach, wat een teleurstelling. Nee, gemeente, dat hebben wij hier niet uit te delen. Ik weet zeker dat wanneer dat hier uitgedeeld zal worden, dat de kerk uitpuilde. Dat als op die folders die uitgedeeld zijn, vlak voor de Pinksterdagen in de winkelstraat, dat er aan de voordijk een zak met geld te halen is, dat dan de kerk uitpuilde. Nee, zilver of goud heb ik niet. En dat hadden ze ook niet. Want ze waren arm naar de maatstaven van de wereld. En Petrus die bedoelt dat hier ook hyperbolisch. Hij bedoelt dat als een versterking, zilver en goud, twee edelmetalen, dat heb ik niet. Ja, daar zijn wij van nature zo op gericht, op de dingen van deze aarde, maar die heb ik je niet te bieden. Daarvoor moet je niet in de kerk zijn. En ik hoop ook dat je daarvoor niet in de kerk zit. Dat je denkt van, nou ja, dan ben ik misschien wel van succes verzekerd. En dan heb ik de zegen van God aan mijn kant. Nee, zilver of goud heb ik niet. Maar hij laat niet een lange pauze ertussen wat hij dan wel heeft. Maar direct daarop zegt hij: maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Dus Petrus en Johannes die zijn hier bevoegd om dat uit te delen. Wat ik heb, dat geef ik u. En dan haast Petrus zich om te zeggen wat hij te geven heeft. En van wie dat komt. En dan zie je ook een trek van de rechte dienaar des woords, want dan schuilt hij weg achter zijn zender. Want wat zegt hij dan? In de naam van Jezus Christus de Nazareër, sta op en wandel. En dat is de kern van onze tekst, gemeente. Deze woorden in vers 6. Want wat gaat Petrus hier doen? Hij gaat het ten hemel gevaren Christus present stellen. Die is niet afwezig. Die is aanwezig. Die is in het midden van u. Die is op deze plaats, gij kreupele bedelaar, om hem present te stellen. En dan begint hij te zeggen: in de naam. En wat is dat toch een kostelijke uitdrukking, geliefde gemeente. Omdat dat de kern is van de nieuwe bedeling. Immers Petrus die had het gezegd, zoals het in Joël staat, dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. De naam, dat betekent hem present stellen, hem aanwezig stellen. In de naam, dat betekent ik mag in die naam u wat geven. Ik heb de volmacht gekregen om dat uit te delen. In de naam, dat betekent hij openbaart zich door dat woord. En dan gaat hij dat verder ook uitleggen, geliefden. Hij gaat namelijk zeggen: in de naam van Jezus. Hij noemt die naam, de persoonsnaam. De naam welke betekent zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij voegt er direct ook de ambtsnaam aan. In de naam van Jezus Christus. En dan noemt hij hier de naam van de middelaar, gemeente. Want waar is het hier Petrus en Johannes om te doen? Dat is om dat evangelie te brengen van de middelaar. Namelijk dat er één is onder de hemel, waardoor wij weer de gemeenschap met God terug kunnen krijgen. En daarom noemt hij hier ook de naam Christus, de profeet, priester en koning. En hij voegt eraan toe de Nazarener, zoals Jezus alom bekend stond. Dat was een bijnaam, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En dat moest voor deze kreupelen geen onbekende naam zijn. Want wij lezen immers in Handelingen 4 vers 22 dat deze man al 40 jaar en ouder was. Dus hij was nog iets ouder dan de Heere Jezus, jongens en meisjes. En wij weten dat de Heere Jezus diezelfde koers liep als hij van de Olijfberg naar het tempelcomplex liep. En dat de Heer Jezus ook dikwijls langs deze kreupelen is gelopen. En dat de Heer Jezus deze kreupelen heeft gepasseerd. En dat deze kreupelen Jezus de Nazarener heeft veracht. Dat deze kreupelen in de dagen tijdens de omwandeling niet net als bijvoorbeeld Bartimeus geroepen heeft: gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hoe oud bent u? Hoe oud ben jij? Ja, maar dominee, de Heer Jezus gaat niet voorbij, toch? Jazeker, mijn jongen. Jazeker, mijn meisje. Hij is hier aanwezig door de bediening van het woord. En al die jaren dat de Heer Jezus rondliep op aarde, ging hij ook naar de tempel en onderwees hij het volk. Maar deze man had geen acht geslagen op de Heer Jezus. Dat is wel schuld hoor. Dan moeten we niet goed praten. En dan nu toch nog. Toch nog. Kan dat dan? Jazeker. Kijk, dat is nou dat vrijmachtige welbehagen van God. Want het uur van Gods welbehagen was aangebroken in het leven van deze kreupele man. Nooit had hij in hem geloofd. Maar nu komt het erop aan. Waar komt het op aan? Op het geloof. Want luister maar eens wat Petrus zegt. Sta op en wandel. Nou luister goed, dat kan ik niet. U spot met mij. U denkt zeker dat ik hier voor niets zit. Dat is voor mij een onmogelijkheid. Maar nee. Het gebeurt, geliefde. Het is als een bevel van hemels wegen. En dat bevel wordt uitgesproken door het geloof. Maar op dat moment wordt het geloof ook aan deze kreupele man geschonken. Wij kunnen dat lezen in vers 16 van het gelezen hoofdstuk. Als Peter straks verantwoording aflegt van dat wonder, dan zegt hij: door het geloof is deze man genezen. Dus hij ontvangt ook in de dadelijkheid het geloof om daadwerkelijk gehoorzaam te zijn aan dit bevel. Hij ontvangt daadwerkelijk de kracht om op te staan en te wandelen door dat kostelijke instrument des geloofs. En dit gebeurt symbolisch door de toegestoken hand. In vers 7 lezen we: en hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en zijn enkelen vast. En dan zien we dat hier de dokter Lucas aan het woord is. Zijn enkelen, de meest zwakke plek, die worden vastgemaakt. Hij voelt dat hij kracht ontvangt om op te staan, geliefde. O, wat een heerlijk beeld is dit toch. Van datgene wat het woord des Heren bewerkstelligt in het leven van een arm en een verloren zondaar gemeent. Want daar gaat het ook hier over. Het is een illustratie van de prediking van het Koninkrijk der Hemelen, zegt Calvijn. En zo werkt het ook, gemeente. De dienaren des woords, die zijn bevoegd. Die hebben een volmacht om uit te delen. Zij worden genoemd de uitdelers van de menigvuldige genade Gods. We hebben dat net gelezen in vraag en antwoord 84 van de catechismus. Ze zijn de uitdelers van de beloften van het evangelie. En die beloften van het evangelie zijn geen loze kreten. Ze zijn in Christus ja en amen. En dat wil dit zeggen dat Christus de inhoud van die belofte is. En dat Christus gepredikt moet worden. En daarom hebben de dienaren des woords ook de roeping om het uit te spreken: zie op ons. En niet zozeer dat je het moet verwachten van die dienaren des woords, want het is een volmacht. Het is niet een macht. De macht komt van de Koning der Koningen. Die heeft alle macht in hemel op aarde. Maar de dienaren des woords, die hebben een volmacht. De verhoogde koning, die geeft aan Gods knechten de woorden. De verhoogde koning, die geeft aan Gods knechten de boodschap om die uit te delen. En die mogen Gods knechten niet verzwijgen als ze daar zo'n arme, kreupele zondaar zien, die daar in zijn doodsnood ligt. En ten ene male zichzelf niet kan oprichten uit dat moeras der zonde. Om dan gebruikt te mogen worden en uitdeler te zijn van de menigerlei genade Gods. En er ligt altijd een spanningsveld in, geliefden. Namelijk de spanning tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de mens en anderzijds het welbehagen van God. Want die kreupele, die was ook verantwoordelijk voor het feit dat dikwijls de Heer Jezus gepasseerd was tijdens zijn omwandeling. En dat hij dat niet geloofd heeft, dat hij de gezondene des vaders was. Daarin zijn wij allen verantwoordelijk. Het feit dat u vorig jaar niet tot bekering bent gekomen, daarin bent u schuldig, gemeente. En dat u vorige week zondag niet tot geloof bent gekomen, daarin staat u schuldig, gemeente. Want God die roept, die zoekt, die wandelt voortdurend ons na. U wilt toch niet zeggen dat God niet bereid is om het te geven, gemeente. Maar aan de andere kant, dan is het ook niet zo dat het tot onze beschikking is. Alsof ik kan beslissen wanneer ik er gebruik van maak. En dat geeft een spanningsveld. En hoe moet je daar nou mee omgaan met dat spanningsveld, geliefden? Hoe moet de dienstknecht daarmee omgaan? Nee, die dienstknecht die moet dan niet gaan preken, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Nee, geliefden, maar die dienaar des woords, die moet in alle onbevangenheid tegen de scharen zeggen, zie op ons! In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En dat hij een toegestoken hand uitricht om die arme zondaar een hand toe te steken en hem daadwerkelijk dat te geven. Dat is de taak van de dienaar des woords. Maar wel in diepe afhankelijkheid van de werking van de Heilige Geest. En daarom is het ook zo noodzakelijk dat die dienaar des woords ook het geloof oefent. Begrijpt u? Want Petrus en Johannes die mochten hier het geloof oefenen. Zodat hij vanuit het geloof sprak. En dan ontstaat er een wisselwerking. En dan breekt dat uur van Gods welbehagen aan, want dan gebeurt dat grote wonder wat niemand kan werken onder ons. Dan alleen God de Heilige Geest. Dat namelijk God de Heilige Geest dat ware geloof gaat schenken om daadwerkelijk zich te bekeren. En te geloven. Want u moet maar eens opletten dat dat ook zo in de schrift wordt onder woorden gebracht. Zich te bekeren. Denk maar aan die drie gelijkenissen van het verloren schaap en de verloren penning. Daar staat dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Door de genade van de wedergeboorte. Onze Dodse leerregels die zeggen dat ook precies zo. Wanneer de wedergeboorte plaatsvindt, dan gaat die zondaar zich metterdaad bekeren. En gaat hij metterdaad geloven. En dat weten degenen die van dood levend gemaakt zijn in ons midden. Dat hen dat niet passief maakt. Toen God ingreep. Toen God daadwerkelijk dat woord kracht liet doen in uw ziel. En dat er een wonderlijke werking plaatsvond in het zielenleven. Dat u zich daadwerkelijk ging bekeren. Om het maar eens eventjes met dit wonder uit te spreken, dat u daadwerkelijk op ging staan. En dat u daadwerkelijk ging wandelen. Ik zal opstaan, zegt de verloren zoon. En ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb tegen u gezondigd. Dat is een hartelijk voornemen des harten van een zondaar die vroeger geestelijk dood was. En niet in beweging was te krijgen, maar die komt daadwerkelijk in beweging. En die gaat met speking en geween, zal ik ze voelen, tot die God tegen wie hij of zij gezondigd heeft. En hartelijk worden al de zonden en de ongerechtigheden beleden. En wordt er gebroken met het oude leven, gemeente. En in schuldverslagenheid volgt hij zijn weg. Zoekend en roepend om de genade van God in Christus te mogen leren vinden. Kijk, en dat is die werking, die wonderlijke werking die hier als het ware geïllustreerd wordt in dit grote wonder. Dat woord van God, dat levend en krachtig is, dat wekt tot gehoorzaamheid, gemeente. En de Heilige Geest die stort zijn kracht uit in het gestorvene. En daarom is er hoop. Ik heb wel eens tegen onze jonge mensen gezegd, je mag echt met hoop in de kerk zitten, hoor. Zul je het onthouden, jongens en meisjes, dat je met hoop in de kerk zit. En dan is het een terecht gebed, hoor. Als de dominee bidt of je bidt zelf, Heere, het mocht u behagen. Dat is een godenverheerlijkend gebed. Dat heeft niks te maken met dode lijdelijkheid. Maar dat heeft te maken met je onwaardigheid. Dat je net als die melaatse zegt, Heere, indien gij wilt. Ga toch alsjeblieft niet aan mij voorbij. Gij kunt mij reinigen. Zit je zo wel eens als een bedelaar in de kerk, uitziend naar dat moment dat God dat doet. En dat doordat Hij present gesteld wordt. In de naam, staat er, van Jezus Christus de Nazarener. De verwerver van de zaligheid. Mag ik u dat toeroepen, zo zegt Petrus hier tegen deze kreupelen. Ja, zegt iemand, maar dominee, was dat nou allemaal zaligmakend bij deze man? Was dat nou niet puur alleen maar een wonder, zoals tijdens de omwandeling van de Heer Jezus ook zo dikwijls geschiedde? Nu, het brengt ons bij onze derde gedachte, de toeloop tot het wonder. Want als we het vervolg lezen, gemeente, dan blijkt heel duidelijk dat hier sprake is van meer dan alleen maar een genezingswonder. Maar dat het diep ingegrepen heeft in het leven van deze man. Dat kunnen we ook concluderen uit vers 16. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt. Die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Volmaakte gezondheid. En dat is meer dan alleen maar dat je genezen wordt van je kreupelheid. Maar dat is wanneer je ook genezen wordt van die dodelijke kwaal van je goddeloos hart. En dat blijkt ook uit de vrucht, gemeente. Want wat lezen wij? En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof. Kijk, en daarin zie je de vrucht van de waarachtige bekering zich openbaar, gemeente. Hij ging niet naar huis toe, net als die 9 melaatsen. Maar hij deed net als die ene Samaritaan die genezen werd. Die ging terug naar de Heer Jezus. Let op de koers van deze man. Hier zien wij ellende, verlossing en dankbaarheid openbaar komen. En hij opspringende stond op. En hij liep samen met Petrus en Johannes de tempel binnen. Het huis des Heeren. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Ja, gemeente, Dit wonder maakte van deze kreupele een volstrekt ander mens. En dat is de vrucht van de wedergeboorte. De wedergeboorte maakt een volstrekt ander mens van je. Nee, niet qua karakter. Je blijft echt wel Jan, Piet of Klaas. In je manier van optreden. De een heeft een sterk gevoelsleven. De ander reageert wat verstandelijk. De een die is driftig van aard. De ander is rustig van aard. Dat zou wel wat bijgeschaafd worden. Maar dat bedoel ik niet. Maar je wordt eens ander. Daar gaat het om. Was ik eerst van de duivel. En nu word ik van een andere meester. Van Christus. Je wordt eens anderen. En daardoor ook een andere man. Een andere vrouw. Die anders gaat praten dan vroeger. Anders gaat leven dan vroeger. Een andere uitstraling heeft dan vroeger. En daarom al het volk zag het. En ze zeiden, hé, dat is diezelfde man. Want die kenden ze natuurlijk wel. Die zagen ze iedere dag daar bij de poort zitten. Dat is diezelfde man die altijd om een aalmoes bedelde. Die kreupelen. En moet je hem nou eens zien. Springende en huppelende van zielenvreugd. En wie looft hij? Nee, niet Petrus en Johannes. Hij wijst niet naar die mannen. Maar er staat God loven. Kijk, en dan heeft God zijn doel weer terug. Dat is het doel van de waarachtige bekering. We zijn in onze diepe val ons beeld kwijtgeraakt, geliefden. Het beeld van God en het doel zijn we kwijtgeraakt. Maar door de waarachtige bekering, dan gaat God de mens weer terugbrengen tot zijn oorspronkelijk doel. Oorspronkelijke staat om God te loven en te prijzen. En zo gaan Petrus en Johannes dan naar het voorhof van Salomo. Eerst naar de plaats des gebeds. We lezen dat in vers 9. En dan keren ze terug naar het voorhof van Salomo. Want, dat zei ik toch in het begin van de preek. Het doel van deze genezing was om te lokken. En dat gebeurt dan ook. In vers 10 kunnen we dat lezen. En zij kenden hem. Dat hij die was. En dan lezen wij. En zij werden vervuld met verbaasdheid. En ontzetting. Over hetgeen hem geschied was. Ja. Want dat is immers iets wonderlijks. Dat dat geschiedde. En dat is ook het doel van de bekering van een zondaar. Worden er nog in Barendrecht bekeerd? Merken we dat, gemeente? Dat geschiedt toch niet in een hoek? En als dat gebeurt, dan valt dat toch op? Nee, we moeten niet gaan tellen, gemeente. Ieder jaar werd altijd aan Henk Bor, bijna ieder jaar op de jaarvergadering van Gent, gevraagd: hoeveel komen er nou tot bekering per jaar? En dat was altijd een hele pijnlijke vraag, weet u dat? Voor Henk Bor. Want dat kun je bijna niet meten. En natuurlijk moet dat de blijdschap zijn van een dienaar des woords. Maar als het gebeurt, dan zal er verbaasdheid en ontzetting zijn. In het gezin waar het gebeurt. In de familiekring waar het gebeurt. Maar ook in de gemeente. Verbaasdheid, dat betekent hier verwondering en ontzetting. En wat is de bedoeling dan van die verbaasdheid en die ontzetting? Nu dat er, als het ware, een voedingsbodem ontstaat van heilige interesse. En dat er een voedingsbodem ontstaat van, wat wil dit toch zijn? En hoe krijg ik daar deel aan? Want dat moet overslaan. Zodat wij ook de binnenkamer gaan opzoeken. En de knieën gaan buigen. En dat we jaloers worden. De Heere werkt dikwijls met jaloersmakende genade op jonge mensen. Het is niet zo dat het de bedoeling is dat het je af moet schrikken. Dat je denkt van, nou, daar heb ik geen zin in. Maar dat het juist gaat trekken, gaat lokken. Ziet, ik zal ze lokken, ik zal ze trekken. Door de koorden van de liefde. Zodat je gaat vragen aan degene die tot bekering gekomen is. Wat is de aanloop van dat wonder? Wat is het verloop van dat wonder? Vraag het maar. Ook aan degene die de Heere vrezen in ons midden. Dat willen ze graag aan je vertellen hoor. Zodat je daar lering aan kunt trekken. Nee, dat is niet de bekering. Verbaasdheid en ontzetting is niet de bekering. Want dat leert de praktijk, dat hebben we wel meegemaakt. Dat mensen inderdaad voor een tijdje echt verwonderd waren. Als er één in hun nauwe omgeving tot bekering was gekomen. Maar dat went dan ook wel weer. Helaas. Weet u het nog? Dat het toen gebeurde in uw familiekring? En dat u erover sprak. Ik ken daar voorbeelden van in ons middengemeente. Waar is dat gebleven? Die interesse, die belangstelling. Die onrust die er toen was bij u. Dat u ook tot bekering moet komen. Een zichtbaar voorbeeld. Van dat God nog werkt in ons midden. Dat zou het groot zijn, gemeente. Als we dat meer zouden mogen zien. Als dat meer gevonden zou mogen worden. Dat zal Petrus ook gaan prediken straks. Daar hopen we de volgende keer over te preken. Amen. Naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te danken dat we vandaag in uw huis mochten zijn. En wij bidden u, wilt gij toch het gesproken woord paren met de krachtige werking van de Heilige Geest. Opdat dode zondaren opgewekt mogen worden uit een doodstaat, Heere. En mogen wandelen in dat vrolijke levenslicht. Heere, wij bidden u, trek met ons op als we van hier gaan. Geef ons morgenochtend ook een gezegende dienst. Wanneer we er getuigen van zijn, als een 18-tal jonge mensen belijdenis zal doen. Geef, Heere, dat we er allen toch bij mogen zijn. Geef een biddende gemeente om de werking van de Heilige Geest ook in die jonge harten. Heere, vergeeft u onze zonden en verhoor ons gebed om Jezus willen. Amen. Wij zingen het 8e van 99, geef dan eeuwig Heer, onze God en Heer.
zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.